Wij gaan door met agenda punt 4, dat is de presentatie van de welzijnsinstelling ONUS. De presentatie wordt verzorgd door mevrouw Warmans. Zit hier aan mijn linkerhand. We hebben even van tevoren gekeken, van, is het nou handig om tussendoor vragen te stellen? Stel dat het verduidelijkingsvragen zijn, dan zou ik zeggen, stel vooral uw vragen. En hebt u overige vragen, dan stel ik voor om dat naar afleiding van de presentatie te doen. We worden hier buiten even gestoord door motorgeluiden. Ik hoop dat dit de presentatie niet gaat verstoren. Akkoord zullen we het zo even afspreken, maar heb je dringende vragen, laat ze horen. En anders dan verzamelen ze en dan doen we die na de presentatie. We moeten even kijken hoe dat nu digitaal gaat. Ja. Voorzitter, mevrouw Wouters.
Nou ja, mijn naam is inderdaad Sylvia Wouters. Ik ben al heel lang bij ONUS en doe nu namens ONUS het woord. Onze directeur Irma van Gogh, die zit op 1,5 meter van mij vandaan. Dus mocht er straks vragen zijn, dan is ook zij aanwezig om die samen mee te beantwoorden. Wij proberen in 15 tot 20 minuten uit te leggen wat ONUS als welzijnsinstelling in Asten betekent. En ik zeg er even bij dat de cijfers die ik zo meteen ga noemen, Asten zomeren breed zijn, omdat het erg onpraktisch bleek om door de helft te doen en vervolgens zeg maar wel het volledige aantal personeelsleden te noemen. Dus alle cijfers zijn Asten zomeren breed, waarbij de werkelijkheid ongeveer 50-50 verdeeld is over beide gemeenten. Wat doet ONUS als welzijnsinstelling? Het belangrijkste eigenlijk is de mensen die het even niet meer op eigen kracht kunnen, om die een steuntje in de rug te bieden, zodat ze daarna zoveel mogelijk zelf en zelfstandig weer verder kunnen. Dus dat kan soms langdurig zijn, vaak ook tijdelijk, om mensen weer beter in de veld te laten zitten of op de ritten te zetten. We doen het op vele manieren. Samengevat bieden we aan ruim 5.300 mensen op jaarbasis ondersteuning, waarbij een deel daarvan vaak wekelijks plaatsvindt. Bijvoorbeeld, we hebben 120 maatjes die 1-op-1 actief zijn bij mensen. En die 120 maatjes samen, dat biedt al 5.000 contactmomenten per jaar. Dat doen we met 32 beroepskrachten, eigenlijk meestal part-time beroepskrachten, en 275 betrokken vrijwilligers. Voor al het werk van ONUS welzijn geldt dat het eigenlijk voortkomt uit taken die wettelijk bij de gemeente zijn belegd. En de drie belangrijkste daarvan, die wil ik hier even noemen, dat is de WMO. Dus we bieden de algemene voorzieningen aan mensen die een stukje maatschappelijke ondersteuning behoeven. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan maatjes of matchmentor of het jongerenwerk met voorlichting, activiteiten, straathoekwerk en een stukje individuele ondersteuning. De wet schuldhulpverlening, bij ONUS heet het schulddienstverlening met een stukje vroegsignalering, begeleiding bij schulden, budgetbeheer, een stukje nazorg, want vaak blijkt als mensen eenmaal op de rit gebracht zijn, dat het echt nog wel een stuk zorg behoeft om ze ook op de rit te houden financieel. En speciale producten voor jongeren, dus jongeren en financiën, zeg maar. Ook het wekelijkse spreekuur, hulp bij formulieren, is een onderdeel eigenlijk daarvan. Voorheen heette het formulierenbrigade, inmiddels heet dat hulp bij formulieren. En het derde is de wet inburgering, waarin opgenomen is dat vluchtelingen maatschappelijke begeleiding krijgen op het moment dat zij hier komen wonen. Veel inwoners van Asten Zomeren, we hebben straks al een paar getallen genoemd, maken in een of andere vorm gebruik van de diensten van ONUS. Ik ga een aantal getallen noemen van een aantal diensten, die staan straks ook nog. Misschien moet ik even laten kijken. Ja. Op een factsheet, die hadden we graag aan jullie uitgedeeld. Maar ja, dat is helaas live niet mogelijk, dus die liggen voor jullie klaar in de raadskamer, hebben ze begrepen. Maar om even een beeld te geven van hoeveel mensen bij een aantal diensten betrokken raken. 160 trajecten hebben we lopen binnen de schulddienstverlening. 390 klanten bij de hulp bij formulieren. 1125 jongeren die gekend worden en betrokken zijn bij het jongerenwerk. 120 maatjeskoppels die ondersteuning bieden bij boodschappen doen, administratie, het ontlasten van een mantelzorger, de eenzaamheid verlichten, maar ook bijvoorbeeld bij oudersupport gezinnen ondersteunen. Nou, hier staan het getal 1400 gereden ritten bij automaatje. Dan moet ik even bijzeggen dat dit het getal is van 2019. Toen bestonden we nog niet zo lang. Ja, het getal van 2020 konden we moeilijk nemen vanwege de lockdown en dergelijke. Maar in januari en februari 2020 waren de aantallen bij automaatje al opgelopen naar ruim 400 per maand. Dus dat heeft eigenlijk een enorme vlucht genomen. Nou ja, we hebben het werk binnen ONUS onderverdeeld in een aantal werkvelden. En bij elk werkveld uiteraard geschoolde en betrokken collega's. Vrijwilligerscentrale en maatschappelijke stage wordt eigenlijk bij elkaar bij één collega. Het ouderenwerk met diensten zoals alarmering en maaltijden. Jeugd- en jongerenwerk, dorpsondersteuners, maatjesprojecten. Maatjesproject algemeen, waarbij mensen ingezet worden bij een ondersteuningsvraag in de thuissituatie. Automaatje Match Mentor, dat is voor degene, voor wie nog misschien onbekend is, een maatjesproject voor de jongeren in onze gemeenschap. En oudersupport gericht op het ondersteunen van de ouders. Hulp bij schulden en formulieren heb ik er straks al over gehad. Het vluchtelingenwerk. Cursussen, waaronder bijvoorbeeld het bewegen voor ouderen, buurtsport en laaggeletterdheid. Alles is ook terug te vinden in ons jaarverslag uiteraard en nogmaals op de factsheet die op enig moment hopelijk in jullie bezit komt. In Asten is ONUS Welzijn een onderdeel van het sociale team Asten. En binnen dat sociale team werken de medewerkers van ONUS vooral in het voorportaal. En dan ja, zijn we eigenlijk vooral gericht op een stukje preventie. De focus ligt eigenlijk altijd, als er een vraag binnenkomt bij dat sociaal team, dan zullen we in ieder geval ook de medewerkers van ONUS daarin kijken of de vragen in het voorliggende veld beantwoord kunnen worden. Dus dat betekent ja, eigenlijk dat er gekeken wordt naar zo min mogelijk inzet van geïndiceerde hulpverlening. Vaak gaat het om het inzet van vrijwilligers of dingen worden weggezet binnen diensten van ONUS, maar het kan ook weggezet worden bij andere vrijwilligersorganisaties in, ja, in de eigen gemeenschap vaak. Anders dan de andere medewerkers van het sociaal team geven ze ONUS-medewerkers geen beschikkingen af, maar zoals gezegd bieden wij vaak de ondersteuning met de inzet van vrijwilligers. Als het mogelijk is, worden vragen ook collectief gebundeld in groepsactiviteiten. En het voordeel daarvan is eigenlijk tweeledig. De ene kant is dat het zo efficiënt mogelijk is. En de andere kant is dat mensen daarmee ook de kans wordt geboden op een stukje ontmoeting. Soms kan de inzet van een vrijwilliger, zal ik straks ook een stukje uitleggen in de twee casussen die ik graag wil vertellen. De inzet van vrijwilligers of met inzet van het voorliggende veld kan professionele inzet voorkomen of soms is de inzet van een vrijwilliger naast de professionele inzet, zodat die soms ook eerder afgeschaald kan worden. Uiteraard wordt binnen het sociaal team als de doormedewerkers van ONUS ook intensief samengewerkt met de gezins- en jongerencoaches en de medewerkers van de WMO. Zoals al gezegd is eigenlijk een heel belangrijk onderdeel en element van ons werk de preventie. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan gastlessen door het jongerenwerk in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs over seksuele weerbaarheid, social media of drugs, alcohol en drugsvoorlichting. Hulp bij formulieren, nou ja. De tekst zegt het, hè? Mensen komen daar die zelf moeite hebben met het invullen van de formulieren. De medewerkers of de vrijwilligers daar zijn ook goed opgeleid om signalen te herkennen, goed te kijken naar het kijken naar dat mensen geen schulden op gaan bouwen. Ze zijn extra alert op signalen van mensen die moeilijk kunnen lezen en schrijven. En ja, het voordeel van ONUS is dat we eigenlijk op alle vlakken dan diensten hebben waar mensen dan terecht kunnen als er signalen worden opgepakt. De activiteiten, we proberen activiteiten te organiseren of mensen zelf actief te maken om ze daarmee ook een stukje uit hun isolement te halen. En een van de voorbeelden daarvan uit het afgelopen jaar is bijvoorbeeld Automaatje. En ook de vrijwillige maatjes die bij alle mensen komen, die bieden natuurlijk naast een stukje gezelligheid en stuk sociale of praktische ondersteuning soms, hè, boodschappen doen of anderszins, zijn ook zij eigenlijk een goede stap achter de voordeur om signalen op te pakken. Bijvoorbeeld als mensen achteruit gaan en ze energie vermoeden, overbelaste mantelzorgers, of wat ik zelf eigenlijk de afgelopen jaren al een paar keer op mijn pad heb gehad, dat een vrijwilliger bij mij kwam met de zorg dat de ouderen waar zij kwamen, ja, eigenlijk financieel totaal werd uitgekleed door een van de kinderen. En dat is fijn als ze dan binnen een organisatie opereren waar ze dat signaal op neer kunnen leggen. En dan wordt vervolgens door de beroepskracht een passende actie op ondernomen, waarbij uiteraard de regie altijd bij de mensen zelf blijft liggen. Maar dat zijn wel belangrijke signalen. Dus gericht op preventie en niet te vergeten op een stuk welbevinden van de mensen in Asten. En dat zijn altijd dingen die uit onderzoek blijkt steeds meer dat welzijnswerk goed rendeert, zal ik maar zeggen, ook financieel. Maar het blijft altijd natuurlijk moeilijk om dat in harde cijfers uit te drukken wat welbevinden met mensen doet, maar ik denk dat iedereen snapt dat dat uiteindelijk alleen voordelen oplevert. Nou, hoe komen we tot het jaarplan? Want dat ontvangen jullie ook elk jaar in mei, ik weet het niet precies. Het belangrijkste bij het opstellen van het jaarplan zijn het gemeentelijke beleid en wetten. En daaruit komen diensten voor, zoals bijvoorbeeld de vroegsignalering bij de schulddienstverlening, of nieuwe taken rondom het vluchtelingenwerk. Uiteindelijk, het gemeentelijk beleid bepaalt uiteindelijk ook welke keuzes er gemaakt worden als er minder ruimte is en niet alles gedaan kan worden. Dan is het dus uiteraard uiteindelijk ook mee aan de gemeente om daar keuzes in te maken. Andersom geeft ONUS ook input aan de gemeente door signalen die wij weer krijgen uit onze klantcontacten. En een van de voorbeelden daarvan, wat daaruit is voortgekomen, is bijvoorbeeld het project Automaatje. Daarnaast uiteraard kennis van landelijke ontwikkelingen en kennisinstituten op bijvoorbeeld het gebied van laaggeletterdheid of dementie. Wat we allemaal meenemen om zo goed mogelijk ons werk te doen en zoveel mogelijk te betekenen eigenlijk voor de mensen in Asten en ook zo. Zoals ik straks zei, aan de hand van een paar voorbeelden wil ik eigenlijk een beetje schetsen hoe ONUS te werk kan gaan. Het zijn maar twee voorbeelden. Ik pak even een slokje water. Ik zie één handje, maar ik weet niet of dat een
Annemie misschien.
Annemie, ja. Of jij een vraag hebt?
Nee, dat handje mag weg. Dat is blijven staan.
Dat moet je zelf doen.
Ja.
Dus je zou het even verwijderen.
De eerste casus is van de schulddienstverlening bij de dorpsondersteuner van Asten, Monique Hoeven, de meeste wel kent, neem aan, komt een signaal binnen van een dreigende huisuitzetting van een vrouw. De vrouw heeft twee volwassen kinderen, maar door scheiding en ziekte eigenlijk compleet uit balans en ook niet meer in staat om haar werk uit te voeren. En er is sprake van huurschuld, dus vandaar de dreigende huisuitzetting. Nog een aantal schulden bij een zorgverzekeraar, een energiebedrijf en de Winkamp. En dan gaat het in totaal in dit geval om 10.000 euro. Ja, volgens mij had het al gezegd, ik weet niet, de kinderen wisten in ieder geval van niks. Zo gaat het misschien vaak. Het signaal komt via de dorpsondersteuner bij de beroepskracht van de schulddienstverlening. Die doet een intake, een eerste intake met deze mevrouw. Inventariseert de schulden en probeert ook een inschatting te maken van de vaardigheden en de motivatie van deze mevrouw zelf. En daarmee met het stukje vermogen wat bij die mevrouw ligt om uit deze situatie te kunnen komen. De beroepskracht van de schulddienstverlening gaat in onderhandeling met de woningbouwvereniging en de deurwaarder. En die willen in dit geval eigenlijk niet meer meewerken omdat het proces al zo lang heeft gelopen en hun geduld op is en zij gewoon geen medewerking meer willen verlenen. Uiteindelijk wordt er een oplossing gevonden, in dit geval door een bevriend persoon van deze mevrouw, die in eerste instantie de huurschuld afbetaalt, aanvankelijk dan. Hè. Met de andere schuldeisers wordt gecommuniceerd dat deze mevrouw zich heeft gemeld bij de schulddienstverlening, begeleiding gaat krijgen, er wordt gevraagd om uitstel van betaling. En dat er na stabilisatie van de schulden contact opgenomen wordt om een goede betaalregeling te treffen. Op dat moment komt er een vrijwilliger in beeld die met deze mevrouw, aanvankelijk zal dat vaak wekelijks zijn en dan wordt dat afgeschaald als dat kan, maar aanvankelijk wekelijks om samen een stukje budgetcoaching te doen, betaalregelingen te treffen en de vrijwilliger probeert ook een stukje te coachen op gedrag, te helpen bij het aanvragen van voorzieningen. En probeert met haar te kijken naar de maandelijkse uitgaven en de boel in balans te krijgen. Wat er al gebeurt in het hoofd van mensen als de dreigende huisuitzetting er niet meer is, komt er wat meer ruimte. Die mevrouw was daarna weer in staat om haar werk op te pakken of zelfs eigenlijk nog meer te werken dan ze voorheen deed. Ze gaat met de kinderen in gesprek over de hele situatie en die willen graag meedenken aan een oplossing. En uiteindelijk wordt met zowel de vriend als de andere schuldeisers betaalregelingen getroffen. En is deze mevrouw met een stukje professionele inzet en met een langduriger traject van een vrijwilliger ontkomen aan een donkere wolk, zal ik maar zeggen. Ik zag een handje bij Lilian, maar ik weet niet...
Ja, dat klopt. Je spreekt over een vrijwilliger die dan zo iemand gaat begeleiden. Zijn die ook geschoold? Zijn die ook semi-professioneel? Want je kunt daar natuurlijk niet zomaar iemand opzetten.
Nee, dat klopt. En het is behoorlijk pittig vrijwilligerswerk, de schulddienstverlening. Zij krijgen allemaal, voor ze starten, een zeer goede, gedegen training. Echt een pittige training. En... de ervaring leert ook dat heel veel van de vrijwilligers die zich melden bij de schulddienstverlening zelf eigenlijk al een financiële achtergrond hebben. En daarmee met hun kennis en kunde heel graag iets meer willen betekenen voor mensen dan altijd toch meer het cijfermatige waar ze vaak op hun werk mee bezig zijn. Dus ze zijn vaak... Bij deze vrijwilligers is het vaak wel zo dat ze al behoorlijk wat scholing hebben wat ze zelf meebrengen, maar ze krijgen een goede training voordat ze beginnen.
Ja. Dit stukje, staat helemaal los van het andere stukje schuldhulpverlening, waarbij je een tijd terug toestemming hebt gegeven, valt het onder hetzelfde kopje?
Daar kijk ik even naar Emma.
Ja, ik weet niet precies waar je nou, wat je nu bedoelt, Lilian.
Moet ik even goed nadenken hoe ik dat best kan verwoorden. Even denken, hoe zat het ook alweer? We hebben op een gegeven moment een speciaal budget voor een kleine schuldhulpverlening gegeven. En mijn vraag is dit nou in hetzelfde stukje of moet ik dat apart zien?
Dat is apart. De Stichting Burgerschuldhulp is een... daar is toevallig iemand die ook bij ons werkt voor de schulddienstverlening. Maar feitelijk is dat een particulier initiatief van een aantal mensen in Asten en Zomeren die daarvoor een budget hebben gehad van de gemeentes Asten en Zomeren om mensen met een schuld van maximaal 5.000 euro te helpen.
Is wel.
Is dat voldoende?
Ja, ja, dankjewel.
Ja. Dan wil ik nog een voorbeeld stellen van het Maatjesproject. Via een buurtgenoot op leeftijd, dat is belangrijk, want die kan meteen daarmee zelf eigenlijk niet aan de vraag voldoen. Komt er een aanvraag, bij mij toevallig dan in dit geval, omdat ik het Maatjesproject doe binnen, voor een buurvrouw waar ze zich eigenlijk ernstige zorgen om maakt. Ik noem haar even Beb, zo heet ze niet, maar Beb woont sinds anderhalf jaar in Asten, kent hier eigenlijk niemand, komt uit een huwelijk van meer dan 40 jaar, waarin ze, het was een meer dan slecht huwelijk, waarin mishandeling plaatsvond. Ze heeft 5 kinderen, met geen van alle 5 is contact, dus dat is heel triest, maar zo gaat het soms in het leven van mensen. In eerste instantie komt ze redelijk normaal over, zal ik maar zeggen, maar ze heeft schizofrenie en daarmee is voor haar eigenlijk heel erg lastig om haar leven goed te organiseren. Ze heeft diverse zelfdodingspogingen gedaan en op het moment dat ik in beeld kom, zal ik maar zeggen, zit ze eigenlijk de hele dag met een grote beer op de bank en weigert alle hulpverlening en doet verder eigenlijk weinig. Waarom ik dan toch binnenkom, dat is eigenlijk misschien wel meteen het mooie van de inzet van vrijwilligers, al ben ik dan zelf geen vrijwilliger. Het is laagdrempelig en het voelt voor mensen niet als een bedreiging. Er moet niets, we komen eigenlijk enkel iets brengen. En soms zijn mensen zo vastgelopen in het professionele hulpverleningstraject, dat daar die deur is even dicht, kan ook tijdelijk zijn, maar dan kan je soms met een vrijwilliger ontzettend mooie dingen bereiken. Ik ben daar geweest, ik heb daar aanvankelijk een boodschappenmaatje ingezet. Dit boodschappenmaatje is met deze mevrouw, samen met deze mevrouw, wekelijks een boodschapje gaan doen. Ik zie een vraag, Yvonne.
Ik sta hem even totdat jij
uitgesproken bent. Ja, prima. Ja, goed. Dit boodschappenmaatje gaat samen met deze mevrouw, dus meteen ook haar enige uitje in de week, boodschappen doen. En zij hebben echt een ongelooflijk goede klik. En daar zit ook meteen een stukje van de kracht van het Maatjesproject. Omdat je veel mensen hebt, zou ik maar zeggen, om uit te kiezen, kan je ook de best mogelijke match proberen te bewerkstelligen. En door deze enorme goede klik is deze mevrouw ook wel een stukje opgebloeid, moet ik eerlijk zeggen. De vrijwilliger constateert wel dat deze mevrouw een uitkering heeft en alleen woont en wekelijks voor ruim 100 euro aan super ongezond boodschappen doet. Het is bijna alleen maar frisdrank en nauwelijks maaltijden, et cetera. Zorgelijk, want als zij zo doorgaat, dan zal ook zij in schuld belanden, waardoor wij in overleg ook een administratief maatje daar hebben geplaatst, zeg maar. En die is eigenlijk met deze mevrouw gewoon heel laagdrempelig gaan kijken naar inkomsten en uitgaven om eigenlijk te voorkomen dat zij in de schuldensores gaat belanden. En eigenlijk lang verhaal kort, door de inzet van deze twee maatjes is deze mevrouw in staat om op deze manier eigenlijk een stukje zelfstandig te blijven wonen. En hiermee is ook in dit geval individuele begeleiding voorkomen. En individuele begeleiding kost op jaarbasis ruim 4.200 euro. En dit is een mooi voorbeeld van wat vrijwilligers in plaats van, of soms naast, professionele zorg kunnen betekenen. Tot slot, het is een hele prestatie, maar het woord corona is nog niet gevallen. Dan ga ik het nu toch doen. Want ook 2020 was voor ONUS natuurlijk een meer dan bijzonder jaar, zoals jullie ook allemaal, denk ik. We hebben daarop ingespeeld door een bellijn open te stellen of in de wereld te roepen. Waarop mensen dagelijks van 10 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds konden bellen om hun zorgen kwijt te kunnen, zeg maar, een luisterend oor te vinden. Maar ook hun vragen te stellen in hele praktische zin. Die bellijn werd continu, zeg maar, bemenst door mensen van ONUS. waarbij ik me nu realiseer, Yvonne, dat ik jouw vraag vergeten ben. Over de casus van net misschien, dus ik weet niet of jij daar iets van wil zeggen.
Nee hoor, ik spaar mijn vragen tot het laatste op. Okay. Ik denk dat het handig is dus.
Goed, oké. Okay. Nou, naast de bellijn praatje met de maatje hebben wij een hulp, aanbod en vraaglijn gehad, waarin mensen dus ook, stel je hebt corona, je kent niemand en je kan je hond niet uitlaten of je kan boodschappen niet doen. Mensen hebben daar vragen neer kunnen leggen en we kregen ook best wel veel aanbod van vrijwilligers die juist in coronatijd, zeker in die eerste lockdown, toen de, nou ja, we met z'n allen nog dikte schouders onder gingen zetten. Mensen hadden opeens soms geen invulling van hun week of maar de helft of helemaal niet meer. En die wilden graag hun hulp aanbieden, dus we hebben die vraag en aanbod mensen bij elkaar gebracht. Ook binnen de reguliere diensten van ONUS zijn gewoon heel veel vragen binnengekomen die toch linksom of rechtsom ook soms te maken hebben met corona. Veel contacten zijn bij ons gewoon doorgegaan, als ze nodig zijn uiteraard, en dat zijn ze vaak, en ook als het op een veilige manier heeft gekund. En zeker in die eerste lockdown hebben wij ontzettend veel klanten en vrijwilligers gebeld, signalen opgehaald en ook daaruit zijn wij weer acties voortgekomen.
Vraag van mevrouw Vossen, zie ik.
Ja, maar er zijn er nog twee voor mij. Dus,
ik stel voor dat Yvonne Berkens even haar handje uitzet, want je krijgt straks een beurt. En dan zie ik nog één handje. Dus,
ja, dit was eigenlijk wat ik wilde vertellen. Okay. Dus ik vind het prima als de vraag.
Oké. Dat was het. Oké. Prima. Nou, dan krijgen jullie nu de gelegenheid om vragen te stellen. Stel ik voor om de volgorde aan te houden van de omvraag. Dan begin ik bij Algemeen Belang. Lilian Vos.
Oké, ja, op die manier, ja, dat klopt. Ik dacht, je gaat de volgorde pakken van handjes die opgestoken zijn.
Nee hoor, ik ben heel democratisch vandaag.
Nou, prachtig. Dank u wel, voorzitter. Een vraagje, ik heb het rapport door zitten kijken en er wordt ook gesproken over mantelzorg. En daar wordt ook gesproken dat ja, mantelzorg in Asten afgeschaald is, zeg maar. In sommigen loopt het project rondom mantelzorg echt heel erg goed. Is er al duidelijkheid over hoe het project, hoe de mantelzorg in Asten eruit gaat zien? Want uiteraard komen hier in Asten ook steeds meer ouderen en zijn er ook steeds meer mensen die mantelzorger zijn. Is daar al meer duidelijkheid over?
In die zin, het uitstukken van mantelzorg in Asten is wegbezuinigd vorig jaar eerder. Dus dat bestaat niet meer. Met vragen met betrekking tot de mantelzorg kunnen mensen op dit moment terecht bij het sociaal team Asten, niet bij ons.
Dus mantelzorg dat onder de naam van Bonis Zomeren functioneert, dat staat helemaal los van het stukje in Asten en dat kan ook niet iets van samenwerking zijn.
Nou, we hebben daar geen middelen meer voor om daar een boekschacht voor te betalen. Want het steunpunt werkt met vrijwilligers, maar net zo goed als de andere diensten van ONIS, wordt dat wel aangestuurd door een beroepskracht. En die hebben we niet meer vast.
Oké. Okay. Ja, dankjewel, duidelijk.
Voldoende. Dan, ik zie dat wethouder Spoor haar handje opsteekt. Misschien dat er tussendoor even iets links te melden is.
Nou, even een antwoord op deze vraag van mevrouw Vossen. Binnenkort hebben we een sessie met de commissie en raadsleden over het sociale beleidsplan Sociaal Domein en het uitvoeringsplan. En dat heb ik gedaan om ook bij jullie op te halen, want wat vinden jullie nou prioriteit hebben in het sociaal domein? Mocht daar uitkomen dat mantelzorg prioriteit heeft, dan gaan we daar in ieder geval mee aan de slag. Dus het is grotendeels ook aan jullie, maar ook aan de andere partijen waar wij op gaan halen, van wat er in Asten de meeste prioriteit, prioriteit heeft. Dus daar gaan we verder mee.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. Dan gaan we naar de fractie Samen voor Asten. Mevrouw Berkens, Yvonne.
Dank u wel, voorzitter. Dank jullie wel voor het verhaal van ONIS. Ik heb een drietal vragen overgehouden. De eerste vraag is een heel klein beetje inherent aan wat mevrouw Vossen zojuist stelde over mantelzorg. Maar ik wilde heel graag de vraag naar Onus stellen. Signaleren jullie dat er tekorten zijn op dit moment in Asten? Krijgen jullie mensen die zeggen van god, we missen jullie? Of krijgen jullie daar absoluut geen signalen van? Binnen het kader van mantelzorg, hè?
Ja. Ja, daar krijgen wij wel signalen van. Een aantal zaken zijn natuurlijk ook lastig, omdat je bijvoorbeeld een nieuwsbrief hebt van het steun met mantelzorg. Die sturen we overigens nog wel steeds naar iedereen, ook in Asten. Maar aanbod wat we daarin doen, is, dat leggen we ook daarin uit, maar dat is alleen voor mensen uit Zomer. Ja, daar blijven toch wel veel mensen bij ons reageren met vragen of met hulp of ondersteuning. Ja, die we... Ja, ik zou bijna zeggen, eigenlijk niet kunnen helpen. Dat is best heel moeilijk. Als je dus bij een beroepskracht uitkomt, zeg je ook niet zomaar, ik doe hier niks mee. Maar het is wel de bedoeling dat we niet afmaken. Want ja, daar heb ik ook gewoon de tijd niet voor. We minder niet. Dus ja, we merken het. Ja, we zetten het door. Maar het blijft zoeken.
Dan zou ik het heel erg waarderen als we dat soort signalen misschien op een korte manier van jullie ook even terugkrijgen, met name in voorbereiding op die bijeenkomst die de wethouder zojuist noemt. Want onze signalen zijn prima, maar die van de inwoner zijn natuurlijk goud waard.
Ja.
Nou. Mijn tweede vraag betreft het coronabeleid bij Onus, of wat jullie allemaal ontwikkeld hebben. Petje af voor wat jullie gedaan hebben. Zijn jullie ook bezig geweest met online mogelijkheden ontwikkelen? En zo ja, zijn jullie inwoners tegengekomen die problemen hebben met het niet hebben van apparatuur of het niet kunnen bedienen van apparatuur? En zo nee, waarom niet?
Ja, wij komen wel die zaken tegen. Ik moet wel zeggen dat het best heel goed te doen was om daar oplossingen in te brengen. En dat varieert van de Stichting Leergeld tot het Digitaal Kompas, waarbij we ook mee zitten, die mensen konden ondersteunen. Tot digitale middelen die we zelf ingezet hebben, variërend van teams, vergaderingen, teams bellen. Maar we hebben ook een eigen onze telefooncentrale, 3CX, daar kun je ook mee bellen. En dat gebeurt bijvoorbeeld ook met de spreekuurfuncties van de formulierenbrigade, van vluchtelingenwerk. Dus als het digitaal kan, proberen we dat wel in eerste instantie te doen. Maar ja, soms kun je ook begrijpen natuurlijk, als je vluchtelingen hebt, als er een taalprobleem is, ja, dan wordt het wel een stukje lastiger als je het ook digitaal moet doen. Maar de eerste vraag, ja, de meeste dingen zijn heel veel van die dingen tegengekomen, maar volgens mij geen dingen die we niet op hebben kunnen lossen.
Dank u wel. En dan mijn laatste vraag, mevrouw Bomans, Sylvia. Jij had het over een casus binnen de GGZ-problematiek. En mijn vraag is, en dat bedoel ik positiever dan het misschien kan klinken, hoe staat het met de GGZ-kennis binnen Onus? En maken jullie ook gebruik van laagdrempelige initiatieven en organisaties om daarmee samen te werken? En dan doe ik met name op ervaringsdeskundigen binnen de GGZ-problematiek.
Wij zijn geen GGZ-instelling, dus onze super uitgebreide kennis van aandoeningen, daar zijn we niet de instelling voor. Alleen, ik kijk naar mensen als mens. En ik snap, ik heb echt wel wat kennis van een aantal aandoeningen, zal ik maar zeggen. We kunnen ook bij collega's, zal ik maar zeggen, van de GGZ terecht met vragen. Daar heb ik ook ooit gebruik van gemaakt, omdat ik toen vast zat, inderdaad, omdat de aandoening van iemand waar een maatje kwam dusdanig ingewikkeld was, dat ik mijn licht ben gaan opsteken bij de GGZ, hoe hier het beste mee om te gaan. Die aanvraag kwam ook vanuit de GGZ naar ons toe. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is voor ons als welzijnsinstelling om te kijken naar de vraag die de mensen hebben. En soms kan de problematiek heel groot en ingewikkeld zijn en alles bepalend in iemands leven. Maar kan de vraag aan Onus heel laagdrempelig zijn. Kijk, die mevrouw die ik net schets, haar problematiek is allesomvattend en levensbepalend. Maar de vraag naar een stukje contact in de week en samen boodschappen doen, is een vraag die wij uitstekend met een vrijwilliger kunnen behappen. Zonder alle ins en outs van de aandoening te kennen, zal ik maar zeggen. En nogmaals, er zijn mensen waar wij op terug kunnen vallen, mocht dat nodig zijn. Ja.
Bedankt voor het antwoord.
Okay.
Dank u voor het antwoord. Ik zou misschien op een heel ander tijdstip en op een andere manier dan nog met u verder willen praten over de hoge waardering die ervaringsdeskundigen in dit werk altijd krijgen. Overigens zijn dat ook vrijwilligers. Ja. Dus misschien is dat toch een mooie link te leggen.
Ja.
Bedankt.
Zeker. Ja.
Prima. Dan mevrouw Berkenskolen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank voor de presentatie. Mijn eerste vraag is eigenlijk, ik heb het jaarverslag van ONIS gelezen en ik zou het wel waarderen als we het elk jaar eens aankomen. Dan kun je ook veel beter volgen wat jullie doen. Dus dat is eigenlijk wat ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.
Dat verschijnt ook ieder jaar.
Want getallen heb jij...
Het jaarverslag krijg je toch ieder jaar?
Dat krijg je niet.
Ik heb het nog nooit gezien.
Nee, sorry, het is echt iets dat jullie... Dit is echt iets...
Bij de ergens blijven hangen bij de gemeente, niet in de raad. Maar dat is even wat te zeggen, dat hoeven we nu niet.
Dan zullen we kijken waar het is blijven hangen dan, hè? Oké.
Ja, heel graag, want we doen daar heel veel moeite voor om jullie te informeren. Dus ik ben heel blij met deze gelegenheid vanavond. Maar het jaarverslag en het werkplan is een van de manieren om jullie te informeren over het welzijnswerk in Assen.
Ja.
Ja.
Had je nog een vraag?
Aan te sluiten, mevrouw Wappers heeft allerlei getallen. Wat zegt u?
Of je nog een vraag had?
Ja, daar ben ik mee bezig.
Oké. Okay. Je bent moeilijk te verstaan.
Verbinding.
Ja.
Wat is dat? Ik hoor er niks van. Wat ik in ieder geval wilde aangeven is, die getallen zijn natuurlijk interessant, maar interessanter wordt het, hè, wanneer het, om getallen te zien, de stijgers en dalers. Dus ik was heel benieuwd. Automaatje werd als een succes genoemd. Dus dat is een stijger in ieder geval. Vluchtelingen werk weet ik ook dat dat een stijger is, want daar is extra ondersteuning voor gevraagd. Maar ik vroeg me af ook of er diensten of zijn waar minder afgenomen wordt. Of dat jullie zien dat er minder vraag naar is. Zou je er iets van kunnen zeggen?
Ik ben bang dat we geen diensten hebben waar weinig vraag naar is.
Nee, dat doe ik niet. Nee. Maar je noemt een aantal getallen. Ja. En ik kan me niet voorstellen dat alle, of stijgt alles dan? Stijgt alle vraag?
Nou, ik denk dat per dienst heel verschillend is. Als je inderdaad kijkt naar automaatje, dat is natuurlijk eind 2018 gestart. Nou, daar zit, dat moet eerst bekendheid krijgen, er zit een gigantische stijgende lijn in. Even los van corona en het feit dat we op dit moment alleen de medisch gerelateerde ritten rijden. Als ik kijk naar het maatjesproject bijvoorbeeld, wat ik al heel veel jaren doe, is eigenlijk redelijk stabiel. Dat gaat niet als een... Speren natuurlijk wel vanaf de beginjaren. We zijn begonnen met 10 koppels per jaar en op dit moment zijn het er ruim 50 per jaar, zeg maar, die gekoppeld worden en zijn het er 100 in totaal, zeg maar. Hè? Dus elk jaar 50 nieuwe. Dat blijft redelijk constant. Ik denk dat schulddienstverlening over de afgelopen jaren ook enorm is gestegen. Maar er zullen ook diensten zijn waar het min of meer gelijk blijft, omdat die diensten al sinds jaar en dag stabiel bij ONIS aanwezig zijn en niet zozeer onderhevig zijn aan enorme pieken of dalen. Maar ik weet niet of jij daar...
Er is nog iets anders wat wel belangrijk is in ons werk. En dat is wel anders de afgelopen jaren. Wij proberen zoveel mogelijk zaken collectief op te pakken. Als taal een probleem is met vluchtelingen bijvoorbeeld, als ze wachten voordat ze naar de lessen, de officiële Nederlandse les kunnen, voor de inburgering. Daar hebben we taalgroepen voor, 2 keer in de week, waar ze in kunnen stromen. Maar ook omdat je dan makkelijk met veel meer mensen tegelijk iets kunt doen. Wat we nu heel sterk merken, het afgelopen jaar, logisch hè, met corona, is dat het beroep op individuele maatjes weer veel groter wordt. En dan met name na de tweede golf, of nu, zijn er veel meer individuele vragen die ook best ingewikkeld zijn. Dus die in eerste instantie ook individueel opgepikt moeten worden. En ja, dat is lastig. Want we proberen wel altijd te kijken of we iets breder kunnen maken, zodat je bij meer mensen tegelijk kunt doen. Omdat je gewoon eindeloos veel vrijwilligers nodig hebt. En die zijn er niet, maar die moet je ook bereiken, die moet je ook iets bieden. En dat kun je ook niet eindeloos. Dus dat is ik zie nergens afname. Als er een afname is, dan is dat een factor van buitenaf. Als er minder vluchtelingen komen, want als de vluchtelingenstroom in Nederland minder wordt, ja, dan is dat uiteraard ook zo in Assen en zo. Maar ik kan niet zeggen dat er een afname is van een aantal diensten bij ons. Integendeel, klanten.
Ja, nog een vraag.